De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Leviticus 24 en daarvan de versen 7 en 8 als kern. En op elke rij zult gij zuivere wierook leggen, welke het brood ten gedenkoffer zal zijn. Het is een vuuroffer voor den Heere. Op elke sabbatdag gedurig zal men dat voor het aangezicht des Heeren toerichten, vanwege de kinderen Israëls, tot een eeuwig verbond. Ja, gemeente, dus vanmorgen weer een ceremonie uit het Oude Testament. Wel een heel andere dan vorige week. Vorige week ging het over de wet van de ijverzuchtige man. Die vrouw, weet u wel, die daar moest staan voor het aangezicht des Heren. Nu een totaal andere ceremonie. Eén die ons uitdrukkelijk heen wijst naar Christus. Want de brief aan de Hebreeën zegt dat de wet, de ceremoniële wet, een schaduw was van de toekomende goederen. En dan wordt in Hebreeën 9, wordt de hele ceremoniële eredienst, de hele tabernakeldienst beschreven met alle attributen, het brandofferaltaar, het wasvat, allemaal schaduw van de toekomende goederen. En daar wordt ook de tafel van de toonbroden bijgenoemd. Die wezen dus op Christus die nog komen zou. En dat hopen we vanmorgen helder te krijgen. Dat het op Christus ziet. Een tafel. En als wij het over een tafel hebben, dan denken we ook al gauw aan een stoel die daarbij hoort. We hebben allemaal in huis, in de keuken of in de kamer, een tafel staan met stoelen eromheen. En daar zitten we dan. Hè? Zoals als het avondmaal is, dan staat er een tafel voor in de kerk. Ook allemaal stoelen eromheen. In sommige kerken hebben ze een vaste avondmaalstafel die er altijd staat. Bij ons wordt die, als het avondmaal is, er geplaatst. Maar er staan stoelen omheen. Stoel en tafel horen voor ons besef bij elkaar. Maar dat hoeft toch niet altijd zo te zijn. Zo zie je in winkels ook wel eens toontafeltjes staan met spullen erop. Die worden aangeboden, prijskaartjes eraan. Stapeltjes kleren bijvoorbeeld op een tafel uitgestald, een toontafel. En dan is er geen stoel bij te bekennen. En ook heeft men wel eens siertafeltjes in huis. U misschien ook wel. Siertafeltjes waarop je prulletjes, of juist heel veel mooie dingen, plaatst. Hè. Soms zijn het ook gewoon prulletjes die je maar neerzet. En een poosje staan ze er dan. En vaak is het zo, na verloop van tijd worden ze ook weer weggegooid, worden ze weer door anderen vervangen. Nou, dan zijn het echt prulletjes. Maar als het kostbare dingen zijn waaraan je gehecht bent, dan laat je ze natuurlijk wel staan. Hè? Siertafeltjes, toontafeltjes. Nou, aan zoiets moet u denken als het gaat over de tafel van de toonbroden. Een toontafeltje dus. Waar stond dat? Nou, dat behoort u allemaal te weten, jong en oud. Dat stond in het heilige van de tabernakel en ook later in het heilige van de tempel. Er waren drie dingen te vinden in het heilige. Het reukofferaltaar. Wat staat te vinden? Daar stond ook de menorah, de zevenarmige kandelaar, want het moest altijd licht zijn in het huis des Heeren. Die werd 's avonds als het donker werd door de priester aangestoken en 's morgens als het licht werd hij gedoofd. Want dan kwam er licht door het voorhangsel evenwel naar binnen. Hè? Maar het moest altijd licht zijn. Overdag natuurlijk licht, 's nachts het licht van de menorah, van de zevenarmige kandelaar. En daar stond dus ook die tafel. Nou, zeg maar een tafeltje. Want we hebben in Exodus gelezen dat het maar een klein ding was. Althans, in de tabernakel was het maar een klein ding. Later, in de tempel van Salomo, waar alles veel groter was, stonden er wel 10 tafels, waarvan er dus eentje met de toonbroden was bedekt. Maar er stonden wel 10 tafels, toen was alles veel en veel groter. Maar de tabernakel was een verplaatsbaar heiligdom, was een tent der getuigenis. Die moest worden opgebroken als de Israëlieten gingen verrijzen van de ene plaats naar de andere. En daarom kon die tabernakel natuurlijk ook niet zo heel groot zijn. En de attributen die bij de tabernakel hoorden evenmin. Een tafeltje dus. Nog geen meter lang. En krap aan een halve meter breed. En zo'n 70 centimeter, vanaf hier genomen dan, hè. Zo'n 70 centimeter zal het dit zijn. Nou ja, goed vooruit. Zo'n 70 centimeter hoog. Dus het was maar een klein, klein ding. Maar u zou willen dat u er eentje had. Want het was wel een bijzonder sieraad, die tafel van de toonbroden. Een bijzonder sieraad. Hij was gemaakt van het kostbaarste hout, sittimhout. Van de acaciaboom, van de robinia. Die staan hier ook langs de rotholm. Duurzaam, heel duurzaam hout. Hè? Op de rotonde aan, hè, daar waar de heer Blom woont, daar in die buurt, hè, langs de rotholm. Daar heb je robinia's staan langs de weg. Nou, dat is heel duurzaam, kostbaar hout. Maar daar zag je niet veel van het hout. Beter gezegd, helemaal niks. Want dat sittimhout, dat kostbaar hout, was helemaal met goud overtrokken. Rondom. Rondom, van top tot teen, zeg maar. Ook de onderkant van de tafel was met goud overtrokken. En dan een lijst erom gemaakt aan de bovenkant, een lijst erom gemaakt. Want er moest natuurlijk niets af kunnen vallen. En 2 sierkransen erom. Het is ook nog sierlijk bewerkt, die lijst en de rand van het tafeltje. Dubbel bewerkt met een sierrand van louter zuiver goud. En dat is goud van het hoogste karaat. Goud wel 7 maal in de smeltkroes gelouterd. Er waren dus geen onzuivere bestanddelen meer in zaten. Want alles wat voor het aangezicht van de Heere zou komen, en dat zou deze tafel, die stond voor Gods aangezicht, dat moest op en top zijn. Volkomen. Waarom? Omdat God volkomen is. Wij zijn maar kreupelhout. Maar we hebben een gouden God van het zuiverste goud. Hoe blinkt het alles door vertoning van kracht en sieraad in zijn woning. Jazeker, dat was nodig. In die oud-testamentische erenis moest de zuiverheid en de volkomen heiligheid, de volkomenheid van de Heere, die moest benadrukt worden. En dat gebeurde op die manier. Beste hout. Het beste goud, helemaal overtrokken. En dan op die tafel, daar stonden volgens het boek Exodus een paar bekers. Daar lezen we verder niks meer over wat er met die bekers gebeurde. Maar ook gouden schalen, ook van dat loutere goud, gouden schalen. Nou, en u weet al wel wat er op hoort op die schade, dat zullen we zo dadelijk nog wel zien. En aan de uiteinden van dat tafeltje, dat moet ik ook nog noemen, had je de gouden ringen, waar de stokken doorheen moesten worden gestoken. Ook van sittimhout, ook met zuiver goud overtrokken, want het is een eerbiedig ding. Hè? Je moet eerbied hebben voor de Heeren en zijn dienst, voor die volkomenheid van God. Net zoals de tabernakel mocht er niet maar wat mee gerommeld worden. Hè? Men mocht de tabernakel bijvoorbeeld niet, zoals in Davids dagen gebeurde, op een wagen zetten. Dat heeft de Heer dus zwaar gestraft. Zo was het dus met de tafel van de toonbroden ook. Die moest aan handbomen gedragen worden. 4 gouden ringen en 2 draagstokken aan weerszijden, zodat men die gouden tafel, die had ook best zwaar geweest zijn, zodat men die dragen kon. Een God van goud hebben we. Wij zijn maar kreupelhout, zei ik. Een God van goud. Maar waar diende nou die tafel eigenlijk dan voor? Ik zei al, om iets erop te zetten, nou, bekers, schotels, en op die schotels dan het brood, het toonbrood, het aangezichtsbrood, brood van het aangezicht, zo staat er letterlijk in de grondtaal, brood om te tonen, om te laten zien. En dat werd gelegd voor het aangezicht des Heren, brood van het aangezicht voor het aangezicht des Heren. En wie moesten dat dan nou opleggen? Natuurlijk de priesters. En het lag er altijd. Altijd. 7 dagen in de week. Jaar in, jaar uit. Altijd hetzelfde brood? Nee, natuurlijk niet. Iedere week moest dat brood worden ververst. En dat gebeurde, niet toevallig, op de rustdag. Op de Sabbat. Dan werd het oude brood verwijderd, maar niet weggegooid. Het moest namelijk door de priesters worden gegeten. Het was heiligheid der heiligheden. Heiligheid in het kwadraat. Dat mocht je dus niet zomaar wegdoen. Dat moest worden gegeten op die heilige plaats. Dat zal daar ook wel gebeurd zijn, denk ik. In dat heiligen of in het voorhof. Maar in ieder geval op een heilige plaats moest het worden gegeten. Heiligheid der heiligheden. En we lezen verderop in de Bijbel. Dat David en zijn mannen, toen hij op vlucht was voor Saul, toen kwam hij te Nob, waar toen de tabernakel stond, te Nob, met een B. En ze hadden honger, het was Sabbat en ze hadden honger. Jezus zegt, bid dat uw vlucht niet op een Sabbat geschieden, maar David moest wel op een Sabbat vluchten voor Saul. Hij moest wel op een Sabbat vluchten en hij had honger. En er was daar niets te eten dan alleen die toonbroden die men eigenlijk niet eten mocht, behalve de priesters. Maar nood breekt wet. De priester die gaf toch aan David en zijn mannen van die toonbroden te eten op de Sabbatdag. U kunt daar ook zien dat het op de Sabbatdag plaatsvond. Hè? En dan zegt de Heer Jezus later, als nou David, hebt ge niet gelezen wat David deed toen hij hongerde? Hoe hij op de Sabbatdag in de tabernakel ging om daar de toonbroden te eten. En maken jullie dan aanmerkingen op het feit dat mijn discipelen die honger hebben, koren wrijven in het veld? Heb ge niet gelezen wat David deed op de Sabbatdag, dat de broden werden verwisseld. Dat kwam dus goed uit. Dat brood, dat oude brood, moest toch weg. En dat kon dus ook door David en zijn mannen met de priesters mee worden gegeten op de Sabbat. Iedere Sabbat werd er dus nieuw brood neergelegd. Niet één brood. Maar 12. 2 rijen van 6. En ik denk dat dat kleine tafeltje daar wel zo'n beetje helemaal mee bedekt moet zijn geweest. Twee rijen van 6, 12 in getal voor iedere stam 1. Want het gaat om het gehele volk. Alle stammen van Israël zijn gelijk. En ze horen er alle 12 bij. Dat is Gods volk. En voor iedere stam moet daar een brood liggen voor het aangezicht des Heeren. Broden van zo'n 4 liter meel. Dus dat moeten grote broden zijn geweest. Grote broden zijn geweest. Ongezuurd. Dat wel. Dus niet gerezen. Dan blijven ze natuurlijk kleiner als ze niet rijzen. Ongezuurde broden. Want zuurdesem, ja, zuurdesem mag voor het aangezicht des Heren nooit en te nimmer komen. Zuurdeeg is gist, dat is bederf. Net als alcohol is gist bederf. En alles waar bederf in zit, dat wil de Heren niet bij zich hebben. Bij het Pascha niet, bij de offeranden niet. Ook bij de toonbroden niet. Het moesten ongezuurde broden zijn die daar lagen voor het aangezicht des Heren. 2 rijen van 6. Iedere Sabbat. Weer nieuwe. En zo lagen ze er dus altijd. En wat lagen ze daar nou te doen? Ja, gemeente, dat is geweldig belangrijk. Dat is eigenlijk het belangrijkste van de hele zaak. Ze lagen daar vanwege de kinderen Israëls, vanwege het hele volk dus, tot een eeuwig verbond, zegt onze tekst. Ze lagen daar dus voor het aangezicht des Heren, getoond aan God, vlak voor het voorhangsel naar het heilige, der heilige toe, waar de ark van het verbond stond, vlak voor zijn aangezicht, om de Heren voortdurend te herinneren aan zijn verbond. Zou de Heren dat dan zomaar vergeten? Moet de Heere daar dan aan herinnerd worden? Ach nee, gemeente, maar Israël brak het voortdurend. Die schonden dat verbond zoals wij dat helaas ook al te vaak doen. Iedere zonde, iedere overtreding van Gods geboden is een schending van het verbond. En hoe vaak zondigen wij niet? Iedere dag. Maar weer schenden wij dat verbond. En daarom moest het daar vanwege de kinderen Israëls, vanwege die verbondschenders, worden neergelegd. Om bij de Heren te pleiten. Heren, Heren, wilt u toch alstublieft dat verbond steeds maar weer bewaren? Wilt u dat toch alstublieft nooit wegnemen zoals deze toonbroden nooit weggenomen worden. Daarom moesten ze daar dus altijd liggen. Iedere week ververst, week in week uit. Om de Heren als het ware aan te roepen. Heren, laat uw verbond ook zo zijn. Nooit ophouden. Altijd duren. Laat daar toch alstublieft nooit een einde aankomen, want van onze kant, vanwege de kinderen Israëls, vanwege de kerkmensen in het jaar 2018, al ligt het verbond al 1001 keer aan grabbelen. Wij zijn verbondschenders, nietwaar? En als wij er moeten houden tot een eeuwig verbond, dan is het er lang niet meer, dan zou het er lang niet meer zijn. He, vele, vele keren hebben wij het verbond van de Heere God al naast ons neergelegd en verbroken. Iedere zonde, zei ik, iedere zonde is weer een aantasting van dat heilige verbond van God. En dan moesten de kinderen in Israël dus die toonbroden daar leggen, 12 in getal, voor het hele volk. Om bij de Heere te vragen, Heere, alstublieft, zoudt u toch dat verbond bestendig willen doen zijn. En eeuwig willen bewaren, alstublieft, Heer. Dat is ook nodig dat wij dat vragen. En dat u persoonlijk dat vraagt, wij als gemeente. Een gemeente van verbondsbrekers, niemand uitgezonderd. Maar ook ieder persoonlijk, hoe lang is het geleden eigenlijk? Dat je daar de Heere om gesmeekt hebt. Dat hij zijn verbond aan jouw gestand zou willen doen van zijn kant. Omdat jij het hebt aangerand en verbroken. Hoe lang is het eigenlijk geleden? Heb je het ooit wel eens aan de Heer gevraagd? Heb je ooit wel eens toonbroden voor zijn aangezicht gelegd? En dan moeten ze er blijven liggen. Dan moeten ze iedere keer weer worden ververst. Zeker, zeker. Liggen er ook in uw huis bij wijze van, in uw leven, liggen daar bij wijze van ook die toonbroden gereed. Om de Heere te vragen, te smeken of hij aan zijn verbond bestendig zal willen gedenken. En dat bestendig zal willen bewaren. Omdat jij het van jouw kant, vanwege de kinderen Israëls zaten. Omdat jij het van jouw kant niet hebt gedaan. Steeds weer niet. Dat zul je moeten erkennen. Dat moest ook Israël erkennen. In de woestijntijd al. Hè? Want hoe vaak hebben ze niet gemurmureerd. Hebben ze de Heer niet verlaten. Hebben ze niet ongehoorzaamheid getoond. Hoe vaak niet, niet waar. En vanwege die kinderen Israëls moesten daar de priesters steeds weer die toonbroden leggen. Als een pleidooi. Als een pleidooi bij God. Heren, heren, als u nou het verbond van uw kant ook verbreken zou, doe dat toch alstublieft niet. Laat het toch een eeuwig genadeverbond met ons wezen. Ik zei, wanneer heb jij u voor het laatst gepleit? Dat is hopelijk nog niet zo lang geleden. Want dat moet steeds gebeuren. Dat moet in ieder geval iedere dag gebeuren. Want dat toonbrood mag nooit weg. En dan komt daar nog iets bij. Er moet namelijk op dat toonbrood, als het daar die hele week ligt, moet daar iets bij worden gelegd. Op die twee rijen van broden, zo naast elkaar, 6 en 6. Daar stonden namelijk schoteltjes, reukschaaltjes, reukschaaltjes. Hoe groot ze precies waren, dat weet ik niet, maar het waren reukschalen of schaaltjes. Op ieder brood wel, ligt wel één, hè? Maar in ieder geval, er stonden er meerdere op. En daar lag wierook op. Wierook, dat is een welriekende geur. Een natuurproduct, want dat kwam uit de Libanon vandaan. Het werd gemaakt van de hars van de cederbomen. Uit de hars van de cederbomen kwam een bepaalde stof, hè? Een soort harsstof kwam er uit die bomen. Er werd opgevangen en dat gold als zeer, zeer aangenaam van reuk. Wierook tot een welriekende reuk. De naam Libanon heeft daar trouwens mee te maken. Wierook is Livona en Libanon, u hoort het wel, dat heeft met elkaar te maken. Omdat die geurstoffen daar vandaan kwamen. Hoe Israël daaraan kwam in de woestijn, dat weet ik niet. Maar later toen ze in het beloofde land waren, nou, de Libanon was niet ver. Wierook kon in overvloed vanuit de Libanon worden aangeleverd. En het moest ook weer, uiteraard, het beste van het beste zijn, omdat het beste voor de Heere niet goed genoeg is. Hè? Fijne wierook, reine wierook, zuivere wierook, staat er, moest het wezen. Het beste van het beste. Hè? En dat lag daar op die broden de hele week. En waar werd de wierook nou voor gebruikt? Nou, om iets aangenaam te maken voor de Heer. Zo werd het ook bijvoorbeeld bij de offers, bij menige offers gebruikt. Een spijsoffer, een gewoon spijsoffer. En een brandoffer, daar werd wierook op gedaan. Soms ook honing. En ook wel olie. Olie, zagen we de vorige week dat dat bij dit spijsoffer van die vrouw niet mocht. Waarom niet? Omdat het met de zonde te maken had. Zondoffers, schuldoffers, daar ging ook geen wierook op. Dat is verootmoediging. Dat is niet tot een welriekende reuk. Dat is schuld. En omdat dat offer van die vrouw, hè, mogelijkerwijs haar zonde aan het licht zou brengen. Als ze schuldig was, dan bracht het haar zonde aan het licht. Dan bracht het de ongerechtigheid in gedachtenis bij God. Daarom mocht er geen wierook op liggen. Maar bij brandoffers, offers om God te eren, offers om God te danken, dankoffers, spijsoffers, dan mocht het wel. En het was niet alleen om God te eren, maar misschien dat een enkeling van u weet wat de wierook nog meer betekende. Als u uw Bijbel een beetje kent, dan weet u het. Op die twee rijen broden lag dus die wierook. En ja, die zal dan ook wel, denk ik, ook wel op de Sabbat aangestoken zijn. Ja, zeker wel. Zeker wel. Het reukofferaltaar stond er vlakbij. Dus dat kon ook heel makkelijk gebeuren. Die schoteltjes konden zo van dat brood worden afgelicht en aangestoken worden op het reukofferaltaar dat er in de buurt stond. Dat zal dan bij het verwisselen van de toonbroden, tenminste dat neem ik zo aan. Dat staat er ook allemaal niet zo uitvoerig bij, maar ik neem aan dat het zo ging dat ze dan op de Sabbat werden aangestoken, die wierookschaaltjes, die wierook, en dat dan de lieflijke reuk opklom naar boven. En wat betekent nou die wierook nog meer? Weet u het inmiddels? U hebt er nou even over kunnen denken. Mijn B met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. Als offers die des avonds branden, zo dadelijk zullen we hem zingen. Wierook betekent in het Oude Testament, in de hele Bijbel, het gebed. In de hele Bijbel. Want het zuivere reukwerk van de gebeden komen we zelfs in de Openbaring van Johannes nog tegen. In de hemel staat ook een reukofferaltaar. En Johannes zag dat daar een engel bij het altaar stond om het reukwerk aan te steken op dat reukofferaltaar. En dat waren de gebeden der heiligen, staat er uitdrukkelijk in de Openbaring van Johannes bij. Dat waren de gebeden der heiligen. Dus van Gods gelovige kinderen. Het reukwerk van het gebed. En dat werd daardoor de engel getoond aan God. Dat reukwerk van de gebeden. Dat werd daar aan de Heere aangeboden, een liefelijke reuk voor de Heer. En gemeente, dat heeft het dus ook hier voor betekenis. Diezelfde betekenis heb je hier ongetwijfeld ook. De hele week lag die wierook op de broden om toch ook al een lichte geur te verspreiden. Al was het nog niet aangestoken, toch een lichte geur te verspreiden in de tabernakel, want de wierook rook natuurlijk ook van zichzelf. Maar als die aangestoken werd, dan kringelde de rook naar boven en dan was het werkelijk tot een liefelijke reuk. Omdat die wierook op het toonbrood lag. En het toonbrood, schaduw van de toekomende goederen, de toonbroden. Het toonbrood spreekt ons van Christus die komen zou in de volheid van de tijd. Christus is niet alleen het manna dat uit de hemel kwam. Christus is dus ook het ware toonbrood van het beste meel, tarwemeel. Die toonbroden die daar lagen, 12 in getal, dat is Hij, de ware Israëliet. Hij is de ware Israëliet, de ware verbondshouder. Alle kinderen Israëls waren verbondsbrekers en wij ook. Maar in de volheid van de tijd zou Hij komen die het verbond niet zou breken. Die het verbond voor eeuwig zou bevestigen met zijn bloed. Het genadeverbond van kracht en inhoud zou voorzien. Door zijn middelaarswerk. Daarom noemen we de Heer Jezus ook het hoofd van het genadeverbond, nietwaar? En Hij is ook de middelaar van het genadeverbond. Dat eeuwige verbond waar die toonbroden altijd om lagen te pleiten. Dat eeuwige verbond dat dat bestendig zou mogen zijn. Dat eeuwige verbond dat ligt vast in Hem. Vast in de testamentmaker. Vast in de verbondsmaker, in de Heer Jezus Christus, in de middelaar, in het hoofd van het genadeverbond. Dat ligt muur en muur vast in de Heer Jezus Christus. Daarom zeg ik, die toonbroden spraken van Hem. Schaduw van de toekomende goederen. En dat toekomende goed dat er nog aan zat te komen, waar het altijd op lag te wachten, dat toonbrood, dat toekomend goed, dat is de Heere Jezus Christus. En wat is nu het geheim dan? Wel, onze gebeden moeten uit Hem voortkomen. Een gebed zonder Christus is geen gebed. Dat kan door God ook helemaal niet verhoord worden. Als ik buiten de Zoon om naar de Vader wil, dan moet mijn gebed worden afgewezen. Ik kan geen verhoring vinden. Dat is de diepe zin van wat jullie kinderen al van je vader en moeder geleerd hebben. Hè? Als je je gebedje opzet, dan zeg je om Jezus wil. Maak om Jezus wil mij rein. Om Jezus wil. En dan amen. Ja, je kunt pas amen zeggen als dat om Jezus wil eraan vooraf gaat. Hè? Om Christus, om Jezus wil. Want niemand komt er tot de Vader dan door mij. Ook niet in het gebed hoor. Ook niet in het gebed kom je tot de Vader buiten Christus om. Wie dat durft, die dat waagt, buiten Christus tot God te gaan, die ontmoet een verterend vuur. Dus, bij ons bidden, altijd eerst naar de Zoon vragen. Het reukwerk van het gebed moet op het toonbrood hebben gestaan. Voelt u? Niet af en toe, nee, de hele week. De hele week, permanent, stond dat reukwerk in die reukschaaltjes op het toonbrood. En ik veronderstel dus dat het op de Sabbat werd aangestoken door de priesters. En dan vervolgens gingen de priesters dat toonbrood eten. En dan stond dat reukwerk, dat stond zijn werk te doen. Dat kwam wel van de toonbroden af. Geen gebed wat niet van het toonbrood afkomt. Voelt u? Zo moeten wij ook onze gebeden opzenden tot God. Denken we daar nou wel eens aan, hè? Ik neem aan dat u iedere dag bidt, althans probeert te bidden. Maar welke plaats heeft nou het toonbrood in je gebed? Welke plaats heeft Christus nou in uw gebed? Hebt u het besef wel dat als u bidt dat u dan eerst bij hem moet langs geweest zijn? Omdat je anders niet eens bidden kunt. En zeker geen verhoring kunt vinden. En dat het dan zeker God niet aangenaam kan zijn. Het kan hem dan niet zijn tot een liefelijke reuk. Eerst aan Christus denken. En als je je gebed besluit, weer aan Christus denken. Want alleen door hem kun je tot God naderen. En kun je pleiten op het genadeverbond. Kun je pleiten op Gods belofte. Het zijn allemaal beloften in hem. In Christus ja. In Christus amen. Hoofd en middelaar van dat eeuwige verbond. Die toonbroden lagen daar om te pleiten, te roepen om dat eeuwige verbond. Dat gaat niet buiten Christus om. Het hoofd en de middelaar van dat eeuwige verbond. Dus altijd eerst bij hem langs. Eerst op hem zien. En dan tot God. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Eerst op hem zien. Eerst naar Christus vragen. En dan via de Zoon naar de Vader toe. Zoals de wierook vanaf het toonbrood komt. Dat de hele week heeft gestaan. En dan vanaf het toonbrood wordt genomen. En aangestoken tot een liefelijke reuk. Voor de Heer. En dat toonbrood dat was dus niet ver bij God vandaan. Hè. Dat stond dus vlak voor het voorhangsel naar het heilige der heiligen, naar de ark des verbonds toe. En dat toonbrood, lieve mensen, dat is nog steeds niet ver bij God vandaan. Waar is dan die tabernakel, waar is dan die tempel? Die is er niet. Nee, die is er zeker niet. Maar de echte tempel, die is er wel. Waar is die dan? Daarheen. In de hemel. Tabernakel en tempel waren maar een afbeelding. Een kopie. Een namaaksel. En Mozes had het op de berg te zien gekregen hoe het moest. De Heer had het hem op de berg getoond hoe hij het maken moest. Maar het is maar een afbeelding van het ware. Het ware heiligdom is daar ginds waar God is. Daar staat ook dat reukofferaltaar. Daar is ook die glazen zee, dat koperen wasvat, zeg maar. Die glazen zee wordt die in de openbaring genoemd. En daar is ook dat toonbrood, Christus zelf, vlakbij. Vlakbij de Vader. Vlakbij aan zijn rechterhand. Het toonbrood ligt bij de Vader binnen handbereik. En als je nou werkelijk in Christus naam tot een Vader bidt. Via hem. Het toonbrood vlak bij hem voor zijn aangezicht. Altijd voor zijn aangezicht. Dan zul je zeker verhoring verkrijgen. Want wie zal er eer en meer verhoord worden dan hij. Die aan Gods rechterhand is. We moeten maar niet een ander verzinnen, zegt onze geloofsbelijdenis, onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Een ander om onze pleitbezorger bij God te zijn. En geen Maria, geen heilige, dat was natuurlijk in de tijd van de reformatie, een heel aangelegen punt. Die aanroeping van Maria en van de heilige. Maar wie kan ons beter van dienst zijn dan hij die zo dicht bij God is? Wie zal er meer en eer verhoord worden dan hij, dat toonbrood dat binnen handbereik ligt. En als onze gebeden nou via hem tot de Vader worden opgezonden. Ach, dan zullen wij zeker het verbond bestendigd vinden. Dus als u roept om de weldaden van het genadeverbond, roep dan in Christus naam tot de Vader dat zuivere reukwerk der gebeden. Laat het van hem vandaan opgezonden worden tot God. Richt je gebeden tot Christus en via Christus tot God die in de hemel woont. En je zult daar verhoring vinden, niet waar? Hij zit daar niet voor niets. Hij zit daar altijd om voor hen die de zijnen zijn te bidden. En dan nog één ding. Die toonbroden die werden dus verwijderd op de Sabbat, de oude. En ja, ik zei al, niet weggegooid. Natuurlijk niet, heilige dingen. Ze moesten door de priesters worden gegeten. Hoe dat precies in de woestijntijd ging, dat weet ik niet. Dat weet niemand, denk ik. Want toen waren er natuurlijk nog maar enkele priesters. En die toonbroden, dat waren toch alle 12 bij elkaar een hele hap. Die zullen ze alleen op de Sabbatdag zeker niet opgekregen hebben, denk ik. En misschien zelfs in een hele week niet. Dus hoe dat precies ging, dat weet ik niet. Of dan anderen ook mee mochten eten, misschien Mozes wel. Misschien de gezinnen van de priesters wel, de vrouwen en de kinderen van de priester, dat weet ik niet. Hoe dat precies ging, maar in later tijd was dat natuurlijk geen probleem meer. Toen er veel priesters kwamen, duizenden zelfs, toen was het geen probleem meer. Er waren de priesters genoeg om de toonbroden te eten. Priesters mochten van die heilige dingen eten. En dat niet omdat ze zo heilig waren van zichzelf. Want ook priesters waren zondige mensen. Priesters waren ook geen heilige mensen in die zin dat ze zichzelf erop konden voorstaan. Wij zijn rein, wij zijn heilig, wij zijn goed. Geen sprake van. Het gaat er dus niet om dat je jezelf heilig acht. En dat je dan heilig bent als je jezelf heilig acht. Wie zichzelf heilig acht, die is het juist niet. He, zo simpel ligt dat. Wie zichzelf heilig acht, die is juist niet heilig. Nee, het moest ook op een heilige wijze, op een heilige manier worden gegeten. In een heilig besef, in een heilige houding. En dan zegt het Nieuwe Testament, en dan komen we dan toch daar weer uit, dat al Gods gelovige kinderen, alle ware christenen, die zijn ook priester. Die zijn profeet, koning en priester, zo leert onze catechismus. En dat is ook inderdaad in overeenstemming met Gods woord. Gij hebt ons goden gemaakt tot koningen en priesters voor God en het Lam. Dat geldt niet alleen in de hemel waar dat gezongen wordt, maar dat wordt ook hier op de aarde gezegd. Gij hebt ons goden gemaakt tot koningen en priesters. En als dan zelfs David en zijn mannen eten mochten op de Sabbat uit nood, terwijl ze honger hadden, van de toonbroden die daar lagen, die daar werden verwijderd op die dag om nieuwe neer te leggen. Als zelfs David daarvan mocht eten. Hoeveel te meer dan de priesters van nu niet. Hè? Degene die nu de Here mogen kennen. En door een waarachtig geloof aan Christus zijn verbonden. Allemaal koningen en priesters en ook profeten om de naam des Here te belijden. Zij mogen eten van de toonbrood, als je maar honger hebt. Ieder die honger heeft Jezus zelf gezegd, ik ben dat levende brood. Ik ben dat levende brood. Dan vergelijkt hij zich met het manna, maar hij vergelijkt zich ongetwijfeld ook met het toonbrood in de tempel. Ik ben dat levende brood. En als je nou honger hebt, dan komen je tot mij, dan moet je tot me komen. Dan moet je tot me komen. En nemen van dit brood, opdat je nimmer meer zult hongeren. Wie in mij gelooft, zal nimmer meer hongeren en nimmer meer dorsten. He? Waar is de honger? Waar is de honger in onze tijd? Ik zeg niet dat hij er niet meer is. Hij zal er zeker wel zijn, maar hij moet er bij u zijn en bij mij. En wij moeten niet jammeren van er is zo weinig honger in deze tijd. Ik ben ook bang dat het er niet zoveel meer is. Ben ik echt wel eens bang voor. Maar we moeten er niet over jammeren dat het er zo weinig meer is. Het moet er bij mij zijn. En het moet er bij u zijn. Want jammeren dat het er zo weinig is, dat helpt niet. Hè? Dat helpt niet. Het moet er bij ons worden gevonden. Honger. Zoals David en zijn mannen honger hadden toen ze in Nob kwamen. En zij kregen van de toonbroden te eten. Ze hebben er van gegeten en ze zijn verzadigd geworden. Ze hebben hun reis kunnen vervolgen. Is er bij jou honger? Bij u? Ja, honger niet naar de dingen van deze wereld. Honger zat. Honger naar alles wat hier het leven biedt. Dat is er genoeg. Maar is er honger naar dit brood? Naar Christus. Iedere Sabbat, iedere zondag wordt dat woord van God hier ververst. U hoeft het nooit te missen. U hoeft het nooit te missen. U mag het ook niet missen. Maar u hoeft het niet te missen ook. Iedere zondag wordt er het oud brood weggenomen en nieuw brood weer neergelegd. In de verkondiging van het woord steeds weer nieuw brood, nieuw brood. Christus, het levende brood, ons in het evangelie aangeboden, nietwaar? Is dat nou geen nieuw brood? Dat op de schalen, op de schotels wordt gelegd. Iedere zondag weer in het evangelie wordt Christus ons gepresenteerd. Aangezichtbrood. Voor het aangezicht van God, dicht bij hem. En voor het aangezicht van u en van mij. Aangezichtbrood, het wordt daar neergelegd. En priesters mogen het eten. Zij die door Christus priesters zijn geworden voor God en het Lam. Die hem door een waarachtig geloof deel hebben gekregen. En ik zei al, dat zijn geen mensen die zichzelf heilig vinden. Nee, juist niet. Maar ze hongeren wel op een heilige manier. Naar hem. En ze eten ervan ook ongetwijfeld op een heilige manier. Als het avondmaal is, maar ook als het evangelie verkondigd wordt. Ook als dat brood ververst wordt op de dag des Heer. En het oude brood wordt te eten aangeboden en het nieuwe wordt neergelegd, zomaar even zeggen. Hè? Dan is er een hongerig volk als het goed is hier in de kerk. Dat eet. Dat priesterlijk. Eet priesters voor God en voor het Lam. Het is een heiligheid der heiligheden. Uit de vuuroffering des Heren staat er. En het zal tot een gedenkoffer zijn. Die wierook is tot een gedenkoffer. En want het is Heren, gedenk toch. Heren, gedenk toch. Heren, gedenk toch aan uw verbond. Die twee dingen. Die wierook naar boven. En het brood. Dat mag en moet worden gegeten. Zo iemand hongert. Die moet tot mij komen. En hij zal niet meer hongeren. In eeuwigheid. Amen.